Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar de Nina Veugelers podcast. Mijn naam is Nina Veugelers en ik ben jouw host. In deze podcast mag je veel informatie verwachten over holisme en energetisch werk. En daarnaast babbel ik met jou graag over dingen die mij bezighouden of die mij opvallen. Ook is er af en toe een gast in mijn podcast. En ik stel voor dat we nu heel snel gaan beginnen met de nieuwe aflevering. Deze podcast vind ik misschien wel de spannendste podcast die ik ooit opgenomen heb sinds ik begonnen ben met het opnemen van podcasts. En de reden daarvan is dat dit een podcast is waar heel veel naar gevraagd werd, dit onderwerp. Maar vooral ook omdat het een hele persoonlijke podcast gaat worden. Ik heb het natuurlijk over mijn levensverhaal waar jullie naar gevraagd hebben. En ik heb al af en toe wel wat gedeeld. Ik ben ook in andere podcasts geweest waar ik mijn verhaal verteld heb. Maar in mijn eigen podcast ben ik nooit echt heel diep ingegaan op allerlei zaken. En nu, vandaag, doe ik dat wel. En dat doe ik met een bewuste reden. En wat die reden is, vertel ik later nog. Maar voor nu stel ik me graag jullie voor en vertel ik graag mijn verhaal. Voor de mensen die nog nooit een podcast van mij geluisterd hebben, of die via hier gekomen zijn, of die gewoon nu pas dit luisteren, die mij nog niet zo goed kennen. Ik ben Nina en ik ben getrouwd en ik heb twee hele leuke zoontjes van bijna 11 en 9. En ik werk nog in loondienst en ik zeg loondienst nog, zeg ik, omdat mijn doel is om uiteindelijk hier wel te vertrekken. Maar wanneer, dat weet ik nog niet helemaal. En daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf. Ik ben holistisch therapeut in opleiding nog. Ik ben bijna klaar met de opleiding. Ik zit in het laatste jaar. En daarnaast ben ik energetisch werker. Ik ben onder andere Reiki Master, Master Hypno Practitioner. En ander energetisch werk wat ik allemaal verricht. Ik ben expert op het gebied van chakras. En deze podcast vertel ik omdat het voor mij heel lang niet duidelijk was wat ik nou precies allemaal met mijn bedrijf wilde, welke richting ik op wilde. Waardoor mijn bedrijf ook, om het heel onbiedig te zeggen, een bedrijfje was, terwijl ik hou niet van het woord bedrijfje, maar toch, zo voelde het wel voor mij. En dat is nu klaar. Ik heb een coach in de handen genomen, daar heb ik de vorige podcast ook al iets over verteld. En samen met haar is mijn doel helder geworden voor mezelf en dus ook voor haar. En weet ik nu dat als ik het heb over Reiki en hypnotherapie en de chakras en auras en klankschalen en weet ik veel wat voor energetische behandelingen allemaal ik mag doen. Holistische behandelingen, energetische behandelingen. Dat dit allemaal de tools zijn, maar niet waarmee ik jou kan helpen. En ik weet nu heel duidelijk wie ik kan helpen en met wat. En daarvoor is het belangrijk dat ik mijn verhaal met jou deel. Dus ik zou zeggen, let's go. Wat ik al zei dus, Nina. En ik ben geadopteerd. Ik ben geboren in Colombia, in Bogota, om precies te zijn. Heel veel jaren geleden. En rond mijn anderhalf werd ik geadopteerd door mijn ouders. Ik noem, even kleine side note, ik noem mijn ouders, mijn niet-biologische ouders, mijn ouders, mijn niet-biologische zussen, noem ik mijn zussen, omdat zij voor mij als echt voelen. Ik weet ook niet hoe het anders voelt als je, als het echt biologisch zou zijn. Voor mij is dit gewoon een kloppend verhaal. En denk ik dat ik net zoveel van hen houd als dat zij van mij houden, als dat zij van hun eigen biologische zus houden. En net zoals dat jij misschien van je biologische broer of zus houdt. En misschien hou ik en zij nog wel meer van elkaar dan dat jij eventueel doet. Dus dat ik geadopteerd ben, betekent niet dat ik me anders heb gevoeld. Maar even terug naar het begin. Ik was anderhalf en ik lag in een weeshuis, in een bedje, in een weeshuis, waar heel veel bedjes waren. En mijn ouders, zij zouden een meisje adopteren uit Colombia, zonder teentjes, zonder vingertjes. Dat zouden zij doen, omdat zij al eerder ook een meisje geadopteerd hadden. Mijn ouders hebben 4 meisjes, waarvan ik dus de jongste ben. De oudste is van henzelf. De tweede is geadopteerd uit Nieuw-Zeeland. De derde is weer van henzelf en de vierde ben ik. En het eerste meisje wat ze adopteerden, dus het tweede zusje, de ene oudste, zij zit in een rolstoel. Daar zijn mijn ouders achtergekomen toen zij 2 was. Ze hebben haar geadopteerd toen ze een aantal weken was. En daardoor hebben ze een huis moeten verbouwen. Eigenlijk in een groter huis moeten gaan wonen, want ze woonden in een heel klein huisje. Hebben ze een ander, iets groter huisje gevonden wat ze dan verbouwd hebben, zodat mijn zus daar ook kon wonen. En op dat moment hadden mijn ouders zoiets van, wie zijn wij om niet nog een meisje, en dan het liefst uit een derde wereldland, of een kindje, niet meisje, dat zeiden ze niet, maar een kindje te adopteren, wat in die wereld geen toekomst heeft, omdat ze gehandicapt is en bij ons wel een toekomst zou hebben. Dus zodoende zijn ze. Duurt dat een aantal jaar voordat jij voor adoptie in aanmerking komt. Er komen van allerlei mensen bij je thuis, er komen allerlei onderzoeken. Kinderbescherming komt eraan te pas, noem het maar op. Alle toeters aan bellen. En na 3 jaar ongeveer hoorden ze dat ze een meisje mochten adopteren. Een meisje zonder teentjes, zonder vingertjes in Colombia. Toen zijn ze naar Colombia gegaan, alle papieren waren rond en in Colombia kwamen ze aan. En toen bleek dat de oma van het meisje toch geen afscheid kon nemen van het meisje of geen afstand kon doen van het meisje. En dus waren ze in Colombia zonder kindje, zonder het doel waarvoor ze eigenlijk gekomen waren. Toen zijn ze in Colombia naar weeshuizen gegaan. Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij Ayudami van Terre des Hommes, een weeshuis. En daar waren dus allemaal bedjes en ik heb er nog foto's van. En in een van die bedjes lag ik. En op het moment dat mijn papa en mama langslopen, kijk ik naar ze op. En mijn mama kijkt naar mij en strek ik mijn armpjes en zeg ik, mamita. En het was liefde op het eerste gezicht. Mijn moeder heeft mij opgetild. Ik sloeg mijn armen om haar heen en ik was niet meer van plan die los te laten. Alleen mochten ze mij eigenlijk niet meenemen, want ze zeiden, dit meisje is zo erg ziek. Dat meisje dat haalt waarschijnlijk die grote reis, overleeft ze waarschijnlijk niet. En de kans dat zij überhaupt ziek is, ik was erg ondervoed. Dus ze zeiden, het is gewoon niet verstandig om met zo'n ernstig ziek meisje de overtocht te maken. En mijn ouders zeiden, hartstikke leuk, het boeit me niet wat jullie zeggen. Wij hebben in Nederland goede medicatie. Dit meisje is dan misschien wel heel ernstig ziek, maar ze is verder niet gehandicapt of zo. Wij nemen het risico, we kwamen eigenlijk voor een gehandicapt kindje. Dus als het zo mocht zijn, dan is het zo. En is het zo niet, dan is het zo niet. Maar wij willen dit meisje meenemen. Toen hebben ze eerst nog moeten wachten, want ze mochten mij niet meteen meenemen. Omdat ik hele hoge koorts had. Dus de koorts moest eerst gezakt zijn voordat ze mij überhaupt mee mochten nemen. En toen, na een paar dagen, mochten ze mij meenemen. En zijn we nog een tijdje in Colombia gebleven. Omdat je ook aan elkaar moet wennen. En volgens mij is dat ook protocol. Ik weet niet precies. Dat zou ik dan aan mijn ouders moeten vragen. Maar goed, dus dat was mijn adoptie. Toen kwam ik terug in Nederland. Of terug, ik ging naar Nederland toe. En in Nederland kreeg ik 3 zussen. En een hele blonde omgeving. Allemaal blanke mensen. En nou zijn ze in Colombia niet overal heel donker. Een beetje zoals ik en misschien iets donkerder. Maar toch ineens allemaal blanke gezichten en blonde haren, blauwe ogen. Was best wel spannend. Ik heb toen ook enorme verlatingsangst gehad. Daar is mijn moeder echt heel erg mee bezig geweest. Ik kon bijvoorbeeld niet in het ziekenhuis liggen. Want eigenlijk toen ik in Nederland kwam, moest ik natuurlijk naar het ziekenhuis. Omdat ik echt wel heel ernstig ziek was. Maar ik was zo getraumatiseerd door witte jassen, door überhaupt iets, dat ik begon te krijsen als ook maar een witte jas bij mij in de buurt kwam. Dat ze zeiden, nou, dit is voor het meisje veel traumatischer als waar. Hier laten, mevrouw, kunt u iedere dag op en neer komen. Dus zo geschiedde. Mijn moeder is iedere dag op en neer gegaan met mij naar het ziekenhuis. Kreeg allerlei tools om de verlatingsangst bij mij als klein meisje te leren overwinnen. Bijvoorbeeld door mij op een hobbelpaard te zetten. En een hobbelpaard leert je, je gaat naar voren en naar achter, maar je komt ook weer terug en je gaat weer naar achter. Als mijn moeder ging stofzuigen, dan zette ze mij op de stofzuiger, want anders kon ze mij niet loslaten. Ik moest altijd op een arm zitten. Ja, dat was een beetje de situatie nadat ik geadopteerd was. We zijn toen nog een tijdje teruggegaan naar Colombia. Daar hebben we een klein jaartje gewoond toen ik 3 of 4 was. 3 was. Daar hebben mijn ouders een bejaardentehuis voor dakloze bejaarden opgericht en laten bouwen. En dat zelf in de gaten gehouden om te kijken of onder andere het echt gebouwd werd. En om te zorgen dat het geld goed terecht kwam. En daar hebben wij gewoond met z'n allen. En ik weet dat ik daar weigerde om Spaans te spreken. Omdat ik heel erg bang was dat als ik Spaans zou spreken, dat ik daar zou moeten blijven. Dus ik weigerde Spaans te spreken. Als mijn moeder zei agua, dan zei ik nee, water. Ze weten wel dat ik Spaans kon. Ze wisten wel dat ik Spaans kon. Want op een gegeven moment, andere kindjes vond ik ook niet zo leuk. Want ik dacht, ja, die nemen mijn plek misschien wel in. Daar was ik heel bang voor. Dus onze buurmeisjes, een van de meisjes had een vieze broek. Ik weet niet meer precies wat het was. En toen heb ik blijkbaar met mijn 3 jaar in vloeiend Spaans gezegd. En nu naar huis, schone broek aantrekken en niet meer terugkomen. En daar schrok dat meisje zo van, want ik sprak nooit Spaans en toen ineens vloeiend. En mijn ouders waren ook helemaal verbaasd en dachten, zie je wel, ze kan het wel. Ze durft het alleen niet, ze wil het gewoon niet. Nou ja, goed. Daar achteraf gezien, denk ik, heb ik daar spijt van. En denk ik wel dat dat voor mij ook een manier van overleven was. Omdat ik dus gewoon heel erg bang was dat ik daar moest blijven en weer naar een weeshuis zou moeten, denk ik. Maar ook heb ik daar wel spijt van, omdat ik nu met geen mogelijkheid Spaans kan. Ik versta het vloeiend. Nou ja, vloeiend, redelijk vloeiend. Alleen ik kan het niet terugpraten. Ik weet wel heel veel woorden, maar zinnen maken lukt niet. Ik denk dat dat intern ergens geblokkeerd zit, dat daar nog iets. Ja, daar zit gewoon een blokkade nog op. Oud pijn. Ik heb dat met holistische EMDR proberen te verhelpen. Dat is voor dat stukje Spaans nog niet gelukt. Maar ja, ik heb er verder geen last van. Dus zo vaak hoef ik hier in Nederland geen Spaans te spreken. Dus dat. Nou ja, goed. Toen had ik eigenlijk best wel gewoon een hele fijne jeugd. Ja, wat ik al zei, met een lieve papa, lieve mama. Fijne zusjes, zussen. En veel kusjes, veel geknuffel. Altijd die bevestiging. Ik kwam van mijn verlatingsangst af. En ja, ik ging naar de middelbare school. En op de middelbare school voelde ik me niet zo thuis. Ik ben ook na het eerste jaar overgestapt naar een andere middelbare school. Middelbare school waar ik eigenlijk niet zoveel hoefde te doen met 2 vingers in mijn neus die school kon halen. Maar daar voelde ik me ook weer anders. Want daar waren kinderen die. Ik wilde heel graag meedoen met de populaire kids, laat ik het zo zeggen. En omdat ik daarmee mee wilde doen, werd ik zelf best wel grof. Ik ging kinderen pesten. Nou ja, pesten vind ik eigenlijk nog een beetje een groot woord. Maar ik was niet heel aardig tegen andere kinderen. En dat was allemaal maar wat als ik hen pest, dan zullen ze mij niet pesten. Je kunt er maar beter voor zijn of plagen. Pesten vind ik nog wel net een stapje erger. Maar ik was wel ik was gewoon niet zo'n leuk meisje, denk ik. Uiteindelijk ben ik in de derde. Kwam ik een beetje tot inkeer en snapte ik van, dat is niet handig wat je aan het doen bent. Dus toen ben ik eigenlijk, dacht ik, nou ja, weet je, dan ben ik misschien maar degene die dan gepest gaat worden of zo. Maar dat gebeurde natuurlijk niet. Maar ben ik wel gestopt met het pesten van anderen. En ik heb zelfs later nog in mijn leven, maar daar kom ik straks wel op, ook nog mijn excuses aangeboden. Toen ging ik van de middelbare school af en werd ik verliefd. Ik werd verliefd, razend verliefd, op die hele mooie, stoere, knappe jongen. Populaire jongen ook. Een mooi boy, zoals ze dat misschien wel noemen nu. En het eerste jaar van onze relatie was fantastisch. Wij hebben echt een. Hij was heel romantisch. Hij is heel romantisch. Hij leeft nog. Hij was heel romantisch. Hij was super lief. En ik vond het geweldig. Want ja, hij was gewoon echt wel one of the guys die eigenlijk wel iets mee zou willen hebben. Hij was echt wel een populaire jongen. Ook bij hem op de middelbare school nog. En hij was mijn vriendje. Totdat ik na een jaar moest lachen om een woordje wat hij verkeerd zei. Het woordje mortuarium. Hij zei mortararia of zoiets. Ik weet het niet. Maar ik moest heel hard lachen. En vanuit het niets sloeg hij me vol in mijn gezicht. Gooide hij een vaas kapot. Overal zooi. Bij mijn ouders thuis. Mijn ouders waren toen een weekendje weg. Of een weekje met vakantie. Ik weet niet wat ze aan het doen waren. Ze waren er in ieder geval niet. En hij is weggegaan. Ik heb in paniek mijn zus gebeld. Mijn zus is gekomen, die heeft mee opgeruimd, heeft mij gerustgesteld. En ik zei altijd: op het moment dat iemand mij slaat, ben ik weg. En dat deed ik niet. We hebben samen weer afgesproken. En ik ben weer voor hem gevallen. Hij zei dat hij het nooit gedaan had. We waren al een jaar samen. Hij had dat nooit gedaan, dus hij zou het ook nooit meer doen. En dit was zo, hij voelde zich zo klein dat hij, doordat ik lachte om zijn woord, dat hij even niet meer wist wat hij deed. Maar zoiets zou hij nooit doen. En hij weet ook wel dat ik hem niet dom vond. En nou ja, dat. En zo gingen we verder. En waar het eerst bleef bij één keer slaan, werd het op een gegeven moment bijna dagelijks. En voelde ik me kleiner worden en vooral ook niet gezien. En ik denk dat ik dat wel het allerergste vond van in een gewelddadige relatie zitten. Want op het moment dat jij in zo'n relatie zit, dan heb je eigenlijk heel erg behoefte aan steun van vrienden, vriendinnen, kennissen. Familie eigenlijk ook, maar tegen mijn familie zei ik niet veel, omdat ik bang was dat zij er iets van vonden. En ik wilde niet dat zij er verdriet van hadden. Dus ik ging voor hen maar zorgen dat ze zo min mogelijk wisten. Vooral mijn ouders wisten eigenlijk amper van mijn verhaal. Ze wisten wel dat hij geen goede jongen voor mij was. Dat kregen ze ook wel mee. En ze hadden natuurlijk ook wel door dat die blauwe plekken niet altijd zomaar van een kastdeurtje waren of zo. En mijn ouders hadden wel zoiets van: als wij jou gaan verbieden of weghalen bij hem, dan zijn we jou kwijt. Want zo was het wel. Ik zou toch voor hem gekozen hebben op dat moment. En ik heb met hem echt alles meegemaakt wat je met iemand mee kan maken. Hij gebruikte op een gegeven moment drugs. Hij handelde in drugs. Hij was echt wel gewelddadig. Hij heeft ook een paar keer vastgezeten tijdens onze relatie. Hij heeft bij mij dingen gedaan die absoluut niet kunnen. Van een geweer op je hoofd tot opsluiten in een kast tot, ja, noem het maar op. Ik hoef het niet allemaal te delen. Is ook allemaal niet heel erg boeiend. Tenminste, niet boeiend voor dit verhaal. Terwijl, ja, jullie vinden het misschien wel boeiend. Maar voor mij voegt het verder niet veel waarde toe. En dit heeft uiteindelijk 5 jaar geduurd. Ik woonde dus ook met hem samen 4 jaar van die 5. Net voordat hij zo was, gingen wij samen wonen. Nee, dat klopt niet, want ik was bij mijn ouders thuis. Dus ik denk net na die eerste klap zijn wij toch al gaan samenwonen, omdat ik erin geloofde dat wij samen oud gingen worden. Dat hij mij niet zo zou behandelen meer. Maar goed, uiteindelijk heeft het dus 5 jaar geduurd. 5 jaar waarin ik al mijn vriendinnen verloren ben. En dat vond ik heel erg. Vriendinnen vonden het te moeilijk om mij in deze relatie te zien. Dus namen afstand. Andere vriendinnen zeiden: ik vind het gewoon niet meer gezellig bij jou. Dus nee, laat maar. Ik werd ook wel heel erg klein gehouden. Ik mocht niet zomaar zelf op stap of afspreken. Moest ik overal toestemming voor vragen. Behalve voor werken, dat mocht ik wel. En ik kon dus ook niet spontaan afspreken met hen. En dat vonden ze ook lastig. Waardoor uiteindelijk ik niemand meer had. En dat heeft mij heel veel pijn gedaan. Gewoon het feit dat vrienden je laten vallen. Maar ook zijn vrienden die echt wel zagen wat er gebeurde. En gewoon wegkeken, deden alsof er niks aan de hand was. Zelfs als hij iets deed waar zij bij waren, hun hoofd wegdraaien. En dan daarna heel vrolijk tegen mij doen en doen alsof er niks aan de hand was. Dat is denk ik wel het allerergste. Het gevoel dat je alleen bent, dat niemand je meer helpt. Op een gegeven moment word je ook heel gelaten, want je denkt, ja, kom maar dan, geef die klappen maar bewijzen van. Ik ging standaard al inkrimpen en mijn handen op mijn hoofd leggen om maar te voorkomen dat ik in ieder geval op mijn hoofd geen zwaar letsel zou hebben of zo. En dit heeft geduurd. We hebben ruim 5 jaar een relatie gehad. Het laatste half jaar heeft hij mij overigens niet meer aangeraakt of redelijk slecht behandeld. En dat was omdat hij is blijven... hij zat weer vast. En ik ben blijven wachten op hem. En omdat ik op hem ben blijven wachten, heeft hij zoveel spijt gehad. En zei hij ook van, Nien, iedere keer als ik mijn stem verhef, krimp jij al in elkaar. En wat vind ik het erg dat ik dit jou aangedaan heb. En ik zou willen dat ik dit nooit gedaan had. En heeft hij me eigenlijk niet meer aangeraakt. En is het eigenlijk voor mij het begin geweest van uit deze relatie komen. Weer sterker worden. Weer mensen ontmoeten. Weer doen. Wat uiteindelijk ruim een half jaar heeft geduurd. En toen durfde ik bij hem weg te gaan. En uiteindelijk is daarna nog wel, heeft hij nog wel een keer iets gedaan bij mij. Waardoor ik zeker wist, dit is echt de juiste keuze geweest. Ik had het al vaker uitgemaakt, maar toen wist ik het echt zeker. En ben ik vertrokken. Letterlijk. Ik was 22 toen wij uit elkaar gingen. Ik was dus echt piepjong. Ik woonde met mijn 17 al samen met hem. Ik was 22 toen wij uit elkaar gingen. Ik ben 2 jaar flink op stap geweest, flink het leven gevierd, flink ook mezelf heel erg bewezen. In die zin, helemaal niet bewezen, maar echt wel heel makkelijk geweest in het contact met mannen. En alles om maar te bewijzen dat ik wel leuk was. En wel, wat natuurlijk voor geen meter werkt. Want je kunt zoveel doen met een man, maar dat bevestigt echt niet dat jij leuk en lief en aantrekkelijk bent als je het zelf niet voelt. Maar dat is iets wat ik achteraf voelde. En ik ben daarna, toen ik 24 was, ben ik naar Londen gegaan. Helemaal alleen. Voor een jaar ben ik daar gaan wonen en werken. Bij een 5-sterrenhotel. Als salescoördinator, salespersoon van het hotel. En dat was echt fantastisch. Dat jaar heb ik geleerd om weer in ieder geval met mezelf te zijn. Maar ik had ook meteen hele diepe vriendschappen daar. Ik heb me daar eigenlijk geen moment alleen gevoeld. Maar wel merkte ik dat ik daar echt gehaast door het leven ging. Rennen, springen, vliegen, vallen, duiken. Ik heb in heel dat jaar denk ik 7 avonden niks gedaan. En voor de rest was ik of aan het werken, want ik had 2 of 3 banen tegelijkertijd. En of ik hing in de kroeg met huisgenoten of er was een feestje. Eigenlijk nog steeds niet toegeven aan die gevoelens. En toen kwam ik terug en ik was een maand terug en toen ontmoette ik mijn huidige man. ik kende hem al wel uit de kroeg, alleen meer dan hoi en hoe gaat het en hoe was het in Londen, was het eigenlijk niet tussen ons. En toch na een maand hebben wij voor het eerst gezoend en sindsdien zijn wij samen. En dat is dit jaar al, dat was in 2005, dus dit jaar al 18 jaar zijn wij samen, aankomend jaar. En bij hem merkte ik pas wat voor last ik heb gehad van onder andere die relatie. Omdat ik bij hem, ik ging hem heel erg triggeren, ik ging hem uitdagen, ik ging kijken, nou doet hij leuk, maar wanneer volgt de eerste echte klap of afwijzing of. En hij heeft mij toen heel duidelijk gemaakt, Nien, iemand waarvan je houdt, doe je niet opzettelijk pijn. Dat doe je niet. En daardoor kon ik het aan door zijn vertrouwen ook in mij, maar ook door heel eerlijk te zijn tegen mij en mij te spiegelen, kon ik het aan om in ieder geval weer op te krabbelen en om in ieder geval eens te gaan kijken waar sta ik dan. En eigenlijk is het vanaf toen mijn reis lichtelijk begonnen naar nu, maar eigenlijk ook nog niet, omdat ik met hem ook echt genoten heb van het, wij noemden dat dinkies, dat noemen meer mensen zo, double income no kids periode. Dus wij zijn gaan reizen, nou niet zo heel veel hoor, maar we zijn wel naar een paar landen geweest, maar gewoon goed op vakantie gegaan, altijd uit eten, met vrienden op stap. Zijn vriendengroep voornamelijk, maar ik kreeg ook wel weer wat meer vriendinnen. Zo zijn wij eigenlijk weer, zo ben ik eigenlijk weer meer, weet je, mezelf iets zelfverzekerder gaan voelen. En toen begon mijn reis, toen had ik eenmaal de kinderen. En toen dacht ik, nu is het tijd voor mezelf, toen de kinderen 3 waren of zo. Want in al die tijd, ik was mezelf gewoon kwijt. Ik wist gewoon niet meer, wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben vrouw van, moeder van, noem het maar op, collega van. En op dat moment ben ik eigenlijk aan een pad begonnen waar ik nu ben. Ik heb paardencoaching gedaan bij Tessa Deen. Dus als je ooit paardencoaching wil, zij is echt wel heel goed. Ik werk ook met haar samen. Ik heb bij Kim Munnekom bijna alle trajecten gedaan die je daar maar kan doen. Dat heeft ook heel veel voor mij gedaan. Vooral omdat ik daardoor mee in de wet van, in aanraking kwam met de wet van aantrekking. Waar ik heel erg in geïnteresseerd was en ben. Ondertussen weet ik dat het leven wel iets meer is dan alleen de wet van aantrekking. En ben ik... wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb holistische EMDR gehad. Ik heb coaches gehad met wie ik gepraat heb. Ik heb zelf de hypnotherapie training opleiding gedaan, waardoor je zelf daar ook in behandeld wordt. Ik heb mijn reiki's gehaald, alle reiki's die je kan halen, reiki master tot en met reiki master, heb ik behaald. En ik ben begonnen aan de opleiding holistisch therapeut, waarin je dus continu spiegels krijgt, jezelf spiegelt. Alle behandelingen die je bij een patiënt doet, of een cliënt, hoe je het ook noemt, moet je zelf ook ondergaan. En ik merkte dat ik steeds meer mezelf op ging krabbelen. Dat ik mezelf weer fijn voel. En tot het moment nu waarin ik zit. Waarin ik denk, jeetje, kijk van waar ik gekomen ben tot waar ik nu ben. En hoe fijn ik me voel iedere dag. Iedere dag opnieuw kies ik ervoor bewust om mezelf fijn te voelen. En als ik me een dag niet fijn voel, dan kies ik daar ook bewust voor. En is het ook prima. Is het oké om mezelf niet fijn te voelen? Omdat ik weet dat ik een dag later, of misschien 2 dagen later, mezelf wel weer goed voel. En wat vooral de grootste ontdekking is geweest in dit alles, is, want dit lijken allemaal losse dingen, hè? Mijn adoptie, het pesten, maar vooral ook die relatie, het lijken losse dingen. Alleen als ik terug ga denken, ik heb altijd gezegd van tevoren, mijn adoptie, daar heb ik geen last van. Want ik kwam meteen in een liefdevol gezin terecht. Ik heb daar, die hebben mij over mijn verlatingsangst heen geholpen. Die hebben van alles gedaan voor mij. En ik heb alleen maar liefde gevoeld en zo'n fijne jeugd gehad. En toch, onbewust, heb ik er wel last van gehad. En dat weet ik doordat ik nu kan zien dat ik te maken had met afwijzing. En niet zo'n beetje ook. Je kunt je voorstellen dat op het moment dat jij geadopteerd wordt, de mensen die jou op aarde gezet hebben, wijzen jou af. Misschien met de allerbeste bedoelingen, met het grootste liefde. Ik heb die stukken ook allemaal aangekeken in familieopstellingen die ik gedaan heb. De grootste liefde kan ik er ook voor voelen. Want ik weet dat het uit liefde gedaan moet zijn. Want ik kan me gewoon niet voorstellen dat je als ouder anders zomaar je kind niet meer voor zou kunnen willen zorgen. Dus dit moet uit liefde gebeurd zijn. En toch zit daar een stukje afwijzing. En dat begint al bij je moeder die stress voelt. Waarschijnlijk omdat ze weet, dit meisje, dit kindje, daar ga ik afstand van doen. Onbewust, en dat is bij iedere adoptie, en ook al heb je het idee oppervlakkig aan de bovenkant, ik heb er geen last van, onbewust krijg jij mee dat je afgewezen bent. En die afwijzing, die is een rol gaan spelen. Waarom voelde ik me altijd minder dan een vriendinnetje? Waarom kreeg zij altijd de leukste vriendjes, vriendinnen? Maakte zij de leukste en ik niet? Omdat ik continu ergens onbewust getriggerd werd en een afwijzing voelde. Waarom ging ik pesten? Omdat ik bang was dat als ik het niet deed, dat ik afgewezen werd. Dat ik niet met die meisjes om zou kunnen gaan. Waarom ging ik in die relatie en accepteerde ik keer op keer hoe slecht hij mij behandelde? Omdat ik bang was dat hij mij af zou wijzen. Dat hij zou zeggen, oh maar Nien, ik vind jou toch niet meer interessant. Ik wil jou niet meer. En waarom ging ik bij mijn huidige man hem triggeren? Omdat ik bang was dat hij zou zeggen, Nien, ik wijs jou af. Ik wil jou niet meer. En waarom heb ik in vriendschappen, echt vriendinnen, net nadat ik uit de relatie kwam, zo die vriendschappen geclaimd in het begin? Dat ik heel erg iedere dag belde, iedere dag appte. Ook in het begin van mijn relatie, om maar die bevestiging te krijgen van ja, we zijn nog vriendinnen, ja, we zijn nog in een relatie. Waardoor ik eigenlijk dingen af ging stoten. Die afwijzing waar ik mee te maken heb gehad, die afwijzing, en dat sinds ik dat bewust ben, is mijn leven veranderd. Omdat ik weet dat die afwijzing in mijn hoofd zat, dat het in mijn DNA zat. En dat ik er zelf voor kan kiezen om me niet meer afgewezen te voelen. En dan komen we meteen bij mijn missie. Want mijn missie, die werd zo duidelijk toen ik dus met mijn coach die ik nu heb, Janneke, zij is echt fantastisch, aan de slag ging. Want zij zei, Nien, dit is jouw verhaal. Jij weet als geen ander wat het is om te gaan met afwijzing, met mishandeling, met emotionele mishandeling, met seksuele mishandeling. Seksuele, kom even niet op het woord. Maakt ook niet uit. Jij weet als geen ander hoe het voelt om jezelf eigenlijk niet gezien te voelen. Hoe het voelt om constant een gevoel van afwijzing te voelen. En jij weet ook wat je eraan kan doen om daaruit te komen. Jij hebt dit doorleefd. Jij leeft het nog steeds. Dit is jouw doel. En dat is het. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan denk. Ik mag jou helpen. Als jij te maken hebt gehad met afwijzing. Als jij te maken hebt gehad met mishandeling. Of seksueel misbruik. Dat was het woord wat ik zocht. Ik kan jou helpen. Als jij geadopteerd bent en ergens jezelf niet helemaal happy voelt. Jezelf minder voelt. Ik ben degene die jou kan helpen hiermee. Waarom? Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Het zelf heb doorleefd. En zelf weet hoe je hier bovenop kan komen. En al die tools die ik heb, kan ik daarbij gebruiken. En dan gaan we jou helen, niet op een oppervlakkig niveau, nee, op een dieper niveau, op holistisch niveau. En ik denk dat ik dit allemaal mee heb mogen maken om jou te kunnen helpen. En wat ik al zei, het niet gezien worden, dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat. En zelfs als je eruit komt, wat voor nasleep dit nog heeft, ik kan jou daarbij helpen, ik wil jou daarbij helpen, ik mag jou daarbij helpen. Het enige wat jij hoeft te doen is mij een bericht te sturen wanneer jij daar klaar voor bent. Ik word zo blij van deze missie en als ik terugdenk aan mijn leven, voor mij is die angel eruit. Ik voel geen pijn meer bij alles wat ik gedaan heb. Het is niet dat het me koud laat, zeker niet, maar ik weet dat ik dit nodig heb gehad om te worden wie ik nu ben. Om te worden wie ik kan zijn, om te worden wie ik, ja, gewoon wie ik mag zijn, om jou te kunnen helpen. Dit is mijn verhaal. Ik ben Nina. Ik heb te maken gehad met afwijzing, met mishandeling en met seksueel misbruik. En ik ben hier voor jou. Ik zie jou, ik hoor jou, ik weet wat jij meemaakt. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Dankjewel.
Dit Dit was hem alweer, een aflevering van de Nina Veugelers podcast. Super dankjewel dat je geluisterd hebt, waardeer ik echt enorm. En mocht je nou nog een vraag hebben, een opmerking hebben of wil je iets anders met mij delen, stuur mij dan vooral een pb. Ik ben te vinden op LinkedIn, Instagram en Facebook, gewoon onder mijn eigen naam. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en ik wens jou een hele fijne dag.